moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo, geachte luisteraar. Welkom wederom vanuit het Allard Pierson. In samenwerking met Amsterdam FM is dit de 6e editie van Moet Je Nou Eens Horen. Vandaag beginnen we bij het Songfestival. Ja, het is mei. Het lied Jij en Ik was de inzending uit het jaar 1982 met in de hoofdrol Bill van Dijk.
De zwaluwen hoog in de lucht hebben hun reis achter de rug. En de winter gaat op de vlucht. Jij komt terug. Kijk, de perenboom achter ons huis staat weer in. Is weer de bruid en mijn dromen, die komen uit. Jij komt terug, jij en ik hebben elkaar weer gevonden, blijven voor altijd verbonden, hoe onze wegen ook. Jij en ik zullen elkaar blijven vinden om weer opnieuw te beginnen. Het heeft in de sterren gestaan dat we samen naar huis zullen gaan.
Jij en ik. Uit 1982, maar dan een hele intieme versie. Vandaag in Moet Je Nou Eens Horen. Vanuit het Allard Pierson. Bij ons is de gast Bill van Dijk. Zanger van alle markten thuis, mag ik wel zeggen. Acteur in films, maar vooral in veel musicals. En ook wel danser, of moeten we zeggen mover. Gaan we het straks over hebben. We kennen hem van grote musicals als Cyrano, Hair, Zeldzaam. Maar ook herkent u waarschijnlijk zijn stem van heel veel liedjes uit Sesamstraat. En wellicht van het zingen van het Wilhelmus bij menige internationale voetbalwedstrijd. We hebben vandaag ook een primeur, namelijk onze eerste reportage, gemaakt door Milko Fijnebuik, die ook aanschuift hier in het Allard Pierson. Vanuit het Allard Pierson, bijzondere collecties zijn eveneens betrokken, Gonneke Jansen en Erik Korver, techniek is in handen van Abe Ieping en wij zijn blij dat u weer luistert. Goedemorgen, heren aan tafel.
Goedemorgen.
Milko zit aan tafel en Bill van Dijk zit aan tafel. Ja, Bill.
Een hele aparte versie die je net
laat horen. Ja, een hele intieme versie. Ik denk dat we met zo'n intieme versie gewoon volgend jaar zouden kunnen winnen. Omdat je dan echt opvalt. Als je dit lied zo hoort, denk ik, het is eigenlijk dat je bijna de relatie met het lied beschrijft. Jij en ik zijn voor altijd verbonden.
Deze versie komt uit een toneelstuk geschreven door Rob de Graaf en geregisseerd door Roy Peters. En dat toneelstuk heette Jij en Ik. Dat ging over een Marokkaanse of Turkse boyband die Nederland zou vertegenwoordigen op het Songfestival. Maar die had afgezegd. En toen hadden ze via AI, zijn ze eruit gekomen dat er nu moest er een singer-songwriter moesten gestuurd worden voor Nederland. En dat werd Hans Silver, een acteur waar ik zanger eigenlijk, waar ik meegewerkt had met Jan Rot. En wie moest hem begeleiden? Toen hebben ze natuurlijk even in de Rolodex gekeken. En toen dachten ze, hey, Bill van Dijk, leeft die nog? Laten we eens even kijken. Misschien moet ik uitleggen
wat een Rolodex is. Dat is een soort contactboek, maar ja, dan met een soort molentje.
Ja, ja, in een adresboek keken ze. Ja. En Bill van Dijk krijgt dat telefoontje. Die denkt, Jezus, ze denken weer aan me. Ik kom terug, dit wordt mijn grote comeback.
En dit was wanneer?
Dit toneelstuk?
Ja.
Nou, vraag je me wat, Irene.
Dan moet ik in mijn bio kijken.
Ik kom later op terug.
Ja.
En in ieder geval, het klikt natuurlijk niet tussen Bill van Dijk en die singer-songwriter. En Bill, die vertelt hem gewoon van, ik ben toevallig wel eventjes op Broadway geweest. Hè? En ik heb het Wilhelmus gezongen en ik ben wel Bill van Dijk. Als rol. Iedereen speelde zichzelf. En het was zo erg tijdens de repetities dat de singer-songwriter, die een echte singer-songwriter ook was, ik zou zeggen, kijk op Spotify of je Hans Zilver tegenkomt. Fantastische liedjes. Die raakte zo depressief ervan, omdat ik de hele tijd tegen hem zei, je bent niks en je kan niks en moet allemaal op.
Dat hij
eruit stapte en dat hij zei, ik kan het niet meer aan. En toen moesten de regisseur en schrijver en ik moesten hem weer overhalen om het te doen. En het was een fantastische ervaring. Het was een drama in een drama. En iedereen speelde zichzelf. Dus mijn personage heette ook Bill van Dijk. Maar goed, snel af te ronden. Bill van Dijk besluit, ik ga zelf gewoon dat lied zingen. Want die Hans Zilver, die kan het helemaal niet. En er is dus een fantastisch nummer. Ik ben vergeten hoe het heet. Maar het was een geweldig, echt een songfestival nummer. En dat doe ik dan. En dan krijg ik een telefoontje dat de Marokkaanse boyband uiteindelijk heeft besloten om het toch maar te gaan doen.
Oh, geweldig.
Dus toen besloten wij dan met z'n drietjes, want dit speelt zich af in de opnamestudio, om op cruises samen te gaan optreden.
Het zou zo weer opgevoerd kunnen worden. Ja. Bill, van harte welkom.
Ja.
Jeetje, je hebt zoveel gedaan.
Ja.
Ik hoop dat we dit allemaal in 57 minuten kunnen persen.
Ik denk het niet. Maar...
En dat doen we vaker. Dan doen we gewoon een vervolgafspraak, heet dat dan. Een tweede sessie. Maar goed, laten we maar eens beginnen bij het begin.
Ja.
Heb ik dat goed gelezen? In 1947 ben jij geboren?
1947, in Rotterdam.
Zo, ja. Dus dit is jouw jubileumjaar. Je bent 75.
Ja, ik ben 75.
Ja.
Ja. Ik voel me nog steeds 15, maar...
Ja. Het is ongelooflijk. Want je hebt natuurlijk in die 75 jaar gelukkig heel veel kunnen doen. Maar ik moest ook even twee keer knipperen. Ik denk, klopt dat nou? Want je zit hier vol energie en gewoon Bill zoals ik je ken. Niet veranderd aan tafel. Ik probeer jouw dag heel goed te maken nu. Maar geweldig. Even terug naar Rotterdam.
Ja.
Jochie van Rotterdam. Rotterdams ketelbinky. Wat voor gezin kom jij?
Nee. Een bourgeois familie, of een middelklas familie. Mijn vader die werkte voor Philips. Die was uitvinder. En die had een eigen fabriek, een anodiseringfabriek.
En wat?
Anodisering, ja, dat is aluminium, een laagje over aluminium heen doen voor hangsluitwerk enzovoort. Dat is op een bepaald moment overgenomen door mijn moeder, want mijn vader die hield meer van de drank en de vrouwen dan van werk. En toevallig, toen zij het dus overnam, kwam Evita Perron. Die ging dus met haar Rainbow Tour, ging ze door heel Europa. En daar had ze een eigen trein, had ze daarvoor. Of treinen eigenlijk. En mijn moeder heeft toen binnen kunnen halen om al het hang- en sluitwerk van die trein te anodiseren in onze fabriek.
Zo.
En toen ineens werd dat van een... tienmansbedrijf, je werd het natuurlijk ineens een heel groot bedrijf.
Maar jouw moeder heeft Evita Perron een handje geschud? Of ging het zover niet?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het voor die trein van Evita Perron was, voor de Rainbow Tour. Maar of zij er ontmoet heeft, dat weet ik niet. Mijn moeder was ook zangeres. Zij zong vroeger bij de grote radioorkesten. Mijn moeder komt uit de West-Indies, die is donker. Ik ben, stam ook van slaven af, om het even zo...
Zo.
In ieder geval, die zong...
Tot slaaf gemaakt, moeten we zeggen.
Ja. Die zong met Max Wojski senior en met... even kijken, hoe heet die ook alweer? Dat is een prijs. Boy Edgar, daar is ze ook verloofd mee geweest.
Oh ja?
En bij Lex Vervuurt. Lex Vervuurt, dat was een Surinamer. Die had een groot orkest bij de NCRV. En vroeger hadden alle omroepen een eigen groot orkest. Dat was de Good Old Days.
Ja.
En daar zong zij dus Calypso-liedjes. Zong zij dus... maar goed,
Prachtig, helemaal niet. Want het geeft een beetje een beeld. Ja, je had hele ondernemende
1947.
Moeder. En je hebt waarschijnlijk je muzikale talent van je moeder dan.
Ik denk het, ja. Ja, want wij deden regelmatig niet praten thuis, maar zingen. Dus wij voerden gewoon hele opera's.
En jouw vader, als hij een borrel op had, ook?
Mijn vader was dan vaak niet thuis. Oh. En dat resulteerde dat ik met mijn moeder en mijn zuster... Ik heb een oudere zuster. Wij zijn toen geëmigreerd naar Australië. Op mijn acht of negen. Ben ik geëmigreerd naar Australië. Naar Sydney, Bondi. En ik ben pas, de 60 jaren ben ik pas teruggekomen naar Nederland eigenlijk. Okay. Dus eigenlijk een soort Engelstalige...
Tweetalig.
Opvoeding, tweetalig. Ik sprak geen woord Nederlands toen ik terugkwam.
Oh, echt?
Ja. Want ik weet nog dat ik toen op een bepaald moment... want ik heb hier op een Engelse kostschool gezeten.
En hier is in Amsterdam of in
Rotterdam? Nee. Dat is in Werkhoven. Dat is Beverweert, de Quaker School. Om het nou lekker ingewikkeld te maken. Mijn stiefvader die werd directeur van een heel groot bedrijf in Zwitserland. Dus ik ging naar een kostschool in Zwitserland. Maar dat ging dus voor geen meter, want dat was allemaal in het Duits. En al vrij vlot moest ik daar weg. Ik ben ook trouwens weggelopen midden in de nacht. Toen besloten ze me maar op een Nederlandse kostschool... of een Engelse kostschool in Nederland.
En hoe oud was je toen? Was je 12 of was je 16?
Ja, zoiets. Nee. Even kijken. 63, denk ik. Dus zoiets.
Ja.
Nou ja, goed.
16,
Hij was iets jonger, denk ik nog.
Nou ja.
Maar goed, zoiets. Ja. En toen ik dus van die school afkwam, wist ik dat ik iets in de kunsten wou doen. Ik wou niet gaan studeren. Ik had mijn A&O-levels gehaald. Ik zou eigenlijk naar Oxford gaan om te gaan studeren, maar daar had ik geen zin in. Dus ik wou iets doen met kunst en... Ik ben een tijdje bij een beeldhouwer gaan werken. Toen ben ik naar de MIEM-school gegaan hier in Amsterdam. Je had twee richtingen toen. Jan Bronk daar en Frits Vogel. En Jan Bronk was zeg maar de conservatieve MIEM-speler. En Frits Vogel was de revolutionaire. Maar ik wist dat allemaal toen niet. Ik ben bij Jan Bronk. Ik heb nog les gehad van Marcel Marceau.
Oh, kijk aan.
Ja,
een hele beroemde Franse meme-speler.
Ja. Maar goed, al
echt
snel.
De Poirot
snel
was zijn creatie.
Ja, als je er nu naar denkt, denk je van.
Hoe kwam je dan bij de theaterschool terecht?
Nou, ik had auditie gedaan voor de toneelschool in Amsterdam, in Arnhem. En de kunstacademie in Amsterdam en Arnhem. En toen in Amsterdam zei toen Cassis, geloof ik, dat de directeur toen was. Die zei van...
Jan Cassis?
Ja. Is het niet een idee om eerst eventjes Nederlands te leren voordat je hier komt? En tegelijkertijd werd ik dus aangenomen op de Kunstacademie in Arnhem. Dus toen heb ik daar gezeten.
Ja.
Maar ik wou graag vrij teken schilderen doen. En mijn moeder was daartegen. Die zei van, ja, daar ga je geen cent mee verdienen. Dus ik moest, de commerciële kant op.
En dat was voor jou zingen, de commerciële kant? Jouw moeder verdiende dus ook, naast dat ze dat bedrijf van je vader had overgenomen, verdiende ze met die Calypso-liedjes ook geld.
Ja, natuurlijk. Daar werd ze voor betaald.
Daar werden mensen
ze...
toen nog gewoon voor betaald. Ja. Tegenwoordig moet je daar heel veel moeite voor doen. Maar goed, dit terzijde.
Ja, ze was ook verloskundige ook nog erbij.
Maar, maar we gaan even door naar de jonge Bill.
Ja, maar goed. Die jonge Bill. Nou ja, toen dacht ik, ik vind het niet leuk, deze afdeling. Dus, en toen zei iemand, er is een academie voor kleinkunst. Toen dacht ik, oh ja. Want de meme-school dacht ik, stel voor dat ik mijn been breek, dan ben ik werkeloos. Ja. Dus toen heb ik auditie gedaan met een bandje. En ik hoorde later dat niemand me heeft gehoord, dat ze alleen maar het orkestje hadden gehoord.
Maar je kon maar heel leuk bewegen.
Het zag er leuk uit. Dus toen hebben ze...
Maar ik krijg toch wel een beetje spannende beelden bij jou in een meme-pakje. Maar goed, we gaan door. Je bent
aangenomen. Men roemde vroeger mijn strakke billetjes.
Nou goed. We gaan even door naar de kleinkunst. Want daar werd je toen aangenomen. En dat jij ging dus van de grote kunst van beeldhouwen naar de Academie van Kleinkunst.
Ja, voelde me daar totaal niet op mijn plek. Want het was in de 60e jaren was het in Nederland was heel erg gericht op Frankrijk en Duitsland. Amerika, dat was de boeman.
Ja.
En dat was allemaal maar shit. En dat was allemaal
commercieel.
En weet je wel, het had geen inhoud. En dus het waren dus zeg maar het Duitse cabaret en de Franse chanson. Ja. Dat was waar het allemaal om draaide. En ik had gewoon, doordat Australië een enorme Engelstalige achtergrond. Dus ik voelde me een beetje vreemde eend in te bijt. En toen... ik had wel twee hele leuke docenten, moet ik je zeggen. En een daarvan was Duits, Dora Paulsen. Ook geschiedenis, theatergeschiedenis. Zij werkte bij Rudolf Nelson. Dat was een heel beroemd cabaret.
Nelson cabaret. Ja. Maar Bill, we gaan een beetje door naar Amsterdam. Daar kwam je terecht. En daar kwam je uiteindelijk na al die kostscholen en zo, kwam je terecht in Amsterdam.
Ja.
En uiteindelijk heb je ook een hele mooie ode ooit gezongen aan Amsterdam.
Ja.
Met het, dat mag niet iedereen zeggen dat hij dat heeft gedaan, maar wel met het prachtige, onvolprezen, veel geprezen kan je wel zeggen, Willem Breuker collectief.
Ja,
je moet lachen.
Ja, nou ja, daar zit een heel leuk verhaal aan, maar
laat het eerst maar eens horen. Oké, gaan we een stukje luisteren van Mokum is muziek.
Trams rond het witte ringcircuit. Alle talen van de wereld in de Leidse straat. Muziek, dat is mokum. Mokum is muziek, altijd wel een drillboard. Auto's in botsing, toto los. Zieke broeders, liefde zusters van de 6x2. Muziek, dat is mokum. Muziek voor in je oren, muziek voor in je buik, muziek voor in je neus en voor je ogen. Muziek om aan te horen, te voelen of te ruiken. Muziek om bij te zingen of uit het raam te springen.
Ja, het Willem Breuker collectief, wat heerlijk.
Ja, Willem Breuker was een goede vriend van mijn vrouw en ik kende hem trouwens ook. En hij kwam wel eens bij ons op bezoek, altijd lachen met Willem. En hij belt me op. Hij zegt van, wil je... Er komt een grote expositie in het Amsterdam Museum. Of ik daar aan mee wou doen. Ik zei, ja, hartstikke leuk. Maar wat bleek nou, wat je dus heel vaak hoor. Dat iemand wordt dan gevraagd, maar dat gaat dan allemaal niet door enzovoort. En dan gaat iemand anders het doen en die siert, weet het?
Loopt met de goede sier weg.
Dankjewel. Want Wally Tax was hier oorspronkelijk voor gevraagd. Maar die lag in een hoek met een naald in zijn arm. En die kon niet.
Dat moeten we de jonge luisteraars even uitleggen. Maar dat doen we later.
Hij zegt, we gaan nu naar de studio. En ook de tekstschrijver is er ook. En dat is Jaap van der Merwe. Ik weet niet, niemand weet meer wie Jaap van der Merwe was. Maar ik wel. Ja. Ja, want ik heb veel met hem gewerkt.
Kunnen mensen opzoeken?
Ja, kunnen mensen opzoeken. En ik kom dus de studio in. En Jaap van der Merwe zit in de studio, maar in de opnamestudio waar ik zit. En daar had je dus koptelefoons, zoals wij dus nu ook koptelefoons. En die was dus geplucht in de muur. En die zat dus achter in de studio. En ik sta bij de microfoon. En Willem Breuker zegt, ja, doe maar wat. Dus hij zette de muziek op. En dit is dus wat je net hoorde. Het is gewoon allemaal gewoon geïmproviseerd.
Oh, fantastisch.
Maar ja, van der Merwe, die was het of niet eens met de tekstinterpretatie of whatever. Dus die wou mij constant aanwijzingen geven. En dan stond hij op, maar net als een hond die een ketting om zijn nek heeft, kon hij net niet bij me. Dus dan holde hij bij een of ander woord, sprong hij op, holde hij naar me toe. En koink, bleef hij dus vastzitten aan die koptelefoon. En ik dacht van, huppakee, doorfietsen, niks van aantrekken. En goed. Maar Jaap van der Merwe, ja. Leuke vent vond ik het wel.
Ja, geweldig. Ja, maar goed, dat is dus een van de
nog het leuke hiervan is, dus, het was een doorgecomponeerd stuk. Het hele stuk van Willem. En dat zou dus uitgevoerd worden bij de opening van de expositie Muziek Amsterdam. En dus Rijnbert de Leeuw deed mee. De accordeonist. Johnny Meijer. En iedereen moest na elkaar, dus de burgemeester was er. Iedereen na elkaar moest dus op. En dan zo liep dus het hele stuk door. We zitten allemaal te wachten in de wachtkamer. En Johnny Meijer, die bekend was om zijn misbruik van drank, die was flink dronken. En die zat verschrikkelijk te zeuren en te zeiken over zijn zoon en iedereen. En hij werd niet herkend en niemand had verstand van muziek. En op een bepaald moment droop de ene naar de ander droop af uit die wachtruimte.
De green room.
De green room. Maar ik zat daar met mijn vrouw Marianne. En op een bepaald moment begon hij dus met flessen te gooien naar ons. Dus hij raakte mijn vrouw bijna. Toen dacht ik, ja, nou is het wel mooi geweest. Dus wij er ook uit. Rijnbert de Leeuw, stond hij voor mij of stond hij na mij? Ik weet niet, in ieder geval, we stonden in een soort rij om op te treden. En Johnny Meijer krijgt zijn moment dus om te gaan spelen. En hij speelt dus het stukje wat hij van Willem heeft gespeeld. En hij zegt, en nu, dames en heren, ga ik voor u spelen Blue Eyes. En hij gaat door met zijn eigen repertoire. En Willem Breuker van, wegwezen, de volgende moet komen. En nu ga ik voor u spelen. En hij wou gewoon niet weg. Dus op een bepaald
moment. Hij pakte zijn moment, zou ik maar zeggen.
Hij pakte zijn moment. Dus op een bepaald moment moest hij weggesleurd worden. Zodat Rijnbert de Leeuw zijn stukje kon doen.
Rijnbert de Leeuw is een hele keurige, klassieke meneer.
Ja. Dus, man, ik heb verschrikkelijk gelachen. Maar
ja
goed,
dit zijn wel
dat
gooien
met die flessen was minder.
Ja, precies. Ja. Een heel andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Zoals we dat nu benoemen. Wat heb jij toch allemaal veel gedaan? Je hebt gezongen dus met Willem Breuker, met heel veel grote orkesten, metropoolorkest, van alles en nog wat. Maar waar mensen misschien onbewust jou ook van kennen, zeker als ze bandjes in een auto luisteren op weg naar een hele lange vakantiebestemming, om de kinderen rustig te houden, dan is dat Sesamstraat.
Ja.
Ach,
Een van de leukste klusjes die ik ooit in mijn leven heb gedaan.
Klusjes? Nou, je hebt echt heel veel jaren daar toch dingen gedaan?
Ja.
Nummers ingezongen.
Ja, wij waren er in het begin bij. We hebben er nooit een cent voor ontvangen. En het wordt nu nog steeds uitgezonden. Dingetjes die ik gedaan heb, echt van 50 jaar geleden. Zo. Maar ik heb er nooit een cent van gezien, maar goed. Ja. Maar ja, dat was verschrikkelijk leuk. Want de regisseur de geluidsregisseur van Sesamstraat, die wou af van al die actrices en acteurs die allemaal stemmetjes deden en zo. Die wou iets heel natuurlijks. En zijn zoon zat in een popgroep waar ik dus in zat, waar ik zong. En die vroeg ons of wij dat wilden doen. En zo zijn we er eigenlijk ingerold. Dus ik was eigenlijk de enige professional. En de anderen, zeg maar de gitarist en de pianist en de drummer enzovoort, die ook dus allemaal meededen, die hebben het aldoende geleerd. Maar daardoor kreeg het toch een soort naturel en
wat heel erg bij al die personages uit Sesamstraat hoort natuurlijk.
Precies,
alsof ze echt zo opstaan. Ja. We gaan even luisteren.
Ja, nou, hartstikke leuk.
Ik heb even wat dingen aan elkaar geplakt.
Ah. Of ik weet wat belangrijk is? Ja, natuurlijk weet ik dat. Wat belangrijk is, vraagt Elmo.
Belangrijk is wat nodig is en wat je niet kunt missen. De gaten in de gatenkaas, het water voor de vissen. Je vader en die dame die je vader soms lief aankijkt. En die jezelf je moeder noemt, zoiets is vaak belangrijk.
Belangrijk, dat is belangrijk.
Belangrijk.
Zoiets heet vaak belangrijk.
Hop, 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 paardje in galop. Over hek en sloten henen, maar voorzichtig, breek geen benen. Hop, 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 paardje in galop.
Dat is een mooie combi, hè?
Ja, maar
voor grote en kleine mensen, dacht ik. Om even aan te geven welk uiteenlopend scala jij hebt bediend. Ja. Hele kleine mensen, maar ook voor hele grote mensen. En het laatste was dus een stukje van het lied. De finale uit 2000.
Dat had ik zelf geschreven. Voor het voetbal...
Euro 2000?
De Europese kampioenschappen, ja. Helaas is het niet genoeg gedraaid, want ik vond het een heel mooi nummer. Het komt oorspronkelijk uit een musical, de muziek. En ik heb daar een nieuwe tekst zeg maar op gemaakt voor het voetballen toen. En dat liedje daarvoor, van Hop Hop Hop, dat kwam niet uit Sesamstraat.
Nee,
om
de mensen
dat even duidelijk te maken.
Ja.
Want dat was een televisieprogramma wat ik met Wieteke van Dort heb gedaan. Dat ging over kinderliedjes. Vroeger werden er op school werd er nog eens gezongen. Wat tegenwoordig ook al niet meer zo gebeurt. En dan had je een liedje, boek dat heet Kan je zingen, zing dan mee.
Ja,
en dat waren allemaal leuke kinderliedjes.
Ja.
En die hebben wij toen allemaal gezongen voor televisie met kinderen. Ja.
Ja. Maar je zei net over tekst, die heb je zelf geschreven. Met wie je ook heel veel hebt samengewerkt, is Jan Rot. Die natuurlijk een fantastische hertaler was, helaas.
Ja.
Die is anderhalf jaar geleden overleden. Jan Rot heb je veel meer samengewerkt.
Ja.
En we gaan even luisteren naar een prachtige vertaling van A White Shade of Pale.
A Whiter Shade of Pale.
Ja. Grauw, grijs, groen en geel.
Ja.
Yeah. ik haat die laatste tango. Als ratslag in de nacht, mijn gewaggel maakt me zeeziek. Ze wil waarachtig meer, laat alle ballen brallen. En wat gaat dat schip tekeer? Dus ik roep nog om een groter glas. De ober brengt een lat. Het werd niet heel veel beter. Weer een ranzig ritueel. Haar gezicht al. Van sneeuwwitje werd van grijs, grauw, groen en geel.
Zoveel verhalen van jou horen, zijn we elke keer met jouw toestemming dat we even de nummers een beetje wegschuiven op een gegeven moment. Ja. Want ja, die verhalen moeten we ook horen natuurlijk. Dit was een prachtige vertaling van Jan Rot.
Ja.
Maar het toeval wil dat Jan Rot ook Her heeft vertaald.
Ja. Jan,
waar we het in het begin over hadden.
Ja, precies. Jan heeft ook Her betaald. Ja, ja, Her, dat was natuurlijk een ongekende
Laat de liefde
belevenis.
Toe.
Ja, ja, ja.
Een van de prachtige titels.
Het heeft mijn leven eigenlijk veranderd, Her.
Ja, ja. Jij hebt natuurlijk in 1970 ben je begonnen hier in Nederland met Her. In een
69, ja.
69, ja. In een tent. 2 januari 1970 gingen jullie in première.
Ja.
In een ijskoude tent, neem
nou,
ik aan.
Het was ijskoud en was wel grappig, de première, dat... Het was in die tent, was één grote modderboel, echt. Omdat het daar warm was natuurlijk. En buiten was er allemaal sneeuw en noem het allemaal op.
En, Let the sunshine in, ik kreeg een hele andere
ja. En de regisseur, Victor Spinetti, God hebben zijn ziel, een fantastische man. Die had een enorme kenniskring. En van Richard Burton tot... je kan het zo gek allemaal niet bedenken wie hij allemaal wel niet kende. En die had hij allemaal uitgenodigd voor de première. En die kwamen ook. Dus James Bond...
Die wilde wel naar Amsterdam natuurlijk met z'n allen.
Natuurlijk, Amsterdam. Ja, ja. Dat was toen natuurlijk hot. En,
maar James Bond, zei je?
Ja.
Sean Connery,
oh. Ja. En... hoe heet die acteur ook alweer? Ik ben zo slecht in namen. Maar echt een wereldster. Kan even niet opkomen. Goed. Go to the files. Ik kom erop terug.
Ja.
En, maar de stoelen waren nog niet helemaal goed vastgezet enzovoort. Dus mensen zaten daar in bontjassen, helemaal chic. En nog geen... 5 minuten nadat het show begon, vielen dus die eerste 3 rijen, die vielen om. Maar alles was nog modder, dus iedereen zat helemaal onder de modder.
Elizabeth Taylor, Richard Burton in de modder.
Ja, ja. En toen hadden we dus een premièrefeest in Krasnapolski. En nou ja, er was nog nooit zo'n soort feest in Nederland geweest... met grote ijssculpturen in de vorm van de affiche. Er waren DJ's, kreeften, caviar, champagne. Het kon allemaal niet op. En hoorden we dus later dat daar dus nooit voor betaald is. Dat Krasnapolski jarenlang dus bezig is geweest... om een rekening van 5 ton of zo proberen terug te halen van de producenten. Maar ja, Her was natuurlijk Ja, het was meer een belevenis. Het was niet een. Ik heb het nooit eigenlijk beschouwd als een musical in de zin van métier. Het was gewoon onderdeel van ons echte leven. En mensen kwamen ook die tent in om te protesteren. En
na afloop mocht iedereen dansen op het podium?
Iedereen mocht dansen op het podium. Ja. Het was tijd van drugs natuurlijk.
Ja,
ook.
Maar er waren heel veel van die flower power films. De gospel noemde, hadden we het eerder over.
Dat was wat later.
Voor aanvang van het gesprek. Ja. Gospel, heel veel Salvation.
Ja, Salvation. Dat was een productie die door... John de Kranen is gebracht naar Nederland.
Ja. Heel veel musicals dus die hippiecultuur vertegenwoordigden.
Ja, de jeugd kreeg ineens een spreekbuis.
Was dat ook jouw doorbraak?
Dat was mijn doorbraak. Her was eigenlijk mijn doorbraak. In zover je dat als een doorbraak kan zien in Nederland. Want Nederland was toch eigenlijk helemaal niet toe aan jeugdmusicals en hipmusicals. Ze waren eigenlijk allemaal, alles wat ik naar Her deed, van Salvation, Godspell, noem het maar op. Het waren allemaal flops, omdat het publiek was daar gewoon...
Her was een groot succes.
Her was een groot succes.
Echt op de laatste stoel bezet. Ja.
Tot de laatste stoel bezet.
Het is misschien een kleine sprong, maar je hebt ook een lied gezongen. Ik ga het maken.
Ja.
En je hebt een duet gezongen met Connie Stewart. Dus dat hebben we maar eens even aan elkaar geplakt.
Okay.
En daarna gaan we luisteren naar een reportage. Dat leek ons wel een mooie match. Die Milko Fijnebuik heeft gemaakt, die hier aan tafel zit. En die is naar Tilburg afgereisd. En daar zijn allemaal jonge studenten die een bezoek hebben gebracht aan het IWO.
Ja, klopt. Die zijn eind februari bij ons geweest om onderzoek te doen naar oorspronkelijk Nederlands musical repertoire uit de jaren 50-60.
Nou, kijk eens.
In dat herkomt, ergens wordt het in de reportage genoemd.
Ja, nou ja, en daar gaan we dus ook naar luisteren. Ja. Naar al die jonge studenten die het eigenlijk ook willen gaan maken.
Ja.
Van lang, vaak onderdrukt, steeds aanwezig, steeds aanwezig. Een muis achter het behang, gevecht van jaren, eelt en blaren op je ziel. Maar hoor ik het gejank van de gitaren, van de gitaren.
Denk, verdomme, dit kan toch niet? Dit is niet waar.
Hoe voel je je?
God hoort me brommen. Wat doe ik hier in 's hemels naam naast haar?
Ach, kom nou, doe gewoon alsof je thuis bent. Alsof je hier al jaren kind aan huis bent. Nog even, en dan steel je overal de show.
Kijk, kijk.
Dan zeg je achterloos, ik lunch vandaag bij Koen
van Dijk.
En wil je een café, een tekst van buiten leren, dan zit je alsmaar suikerzakjes te signeren. Nog even en dan breek je overal het ijs.
Oh ja.
Je hebt je vaste schnabbeltjes op het paleis.
Hoera!
En het publiek staat in een eindeloze keu. Want jij hebt net een gouden roos, net een gouden roos. Jij hebt net een gouden roos gewonnen in Montreux. Zo gaat dat dan, ja zo gaat dat dan. In de uitzonderlijke, wonderlijke wereld van de kunst. Zo gaat dat dan, ja zo gaat dat dan. Vandaag sta je buitenspel en morgen in de gunst.
Hier op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten zijn we te gast bij de vierdejaars muziektheaterstudenten, die bijna klaar zijn met hun opleiding. Maar voor deze toekomstbeloftes de theaters onveilig gaan maken, kregen ze de opdracht om te duiken in het verleden. Deze groep studenten was eerder al bij ons te gast in het Allard Pierson om aan de hand van de theatercollectie onderzoek te doen naar oorspronkelijk Nederlandse musicals uit de jaren 50, 60 en 70. En vandaag geven ze hier hun eindpresentaties.
Er was eens een meisje, er was eens een meisje, met de grote voeten.
Dit, dames en heren, is het verhaal van het meisje met de grote voeten. Een super sensationele hot hit die 3 miljoen heeft gekost. Een detective parodie. Cultureel gebaseerd op een diepere betekenis van het boek Assepoester.
Docenten van deze groep zijn Sanne Tierens en Jeroen van Weijen. Sanne, kan je uitleggen wat de opdracht was voor de studenten?
Elk jaar doen we met de vierdejaars muziektheater een project innovatie en interdisciplinariteit. En de bedoeling daarvan is dat ze iets gaan onderzoeken. We hebben in eerdere jaren gewerkt met materiaal van Anne-M. Schmid en Harry Banning. En nu was ik benieuwd naar wat er naast de musicals van Schmid en Banning nog is aan Nederlandse musicals. Dus dat was ook de opdracht aan de studenten. Ga dat eens uitzoeken. De studenten moesten een indruk kunnen geven van hoe die musicals uit die tijd klonken qua tekst en muziek. Hoe ze eruit zagen. En of het nou musicals waren in die zin van hoe wij nu over een musical denken.
En Jeroen, waarom vonden jullie het belangrijk om ook naar de theatercollectie te komen van het Albert Piesel?
Omdat daar materiaal is dat je alleen daar kan vinden. Je kan maar best wel weinig vinden over die musicals op het internet. Het is een beetje vergeten in de Nederlandse theatergeschiedenis. En in het Albert Piesel hebben we echt materiaal gevonden dat volgens mij in geen decennia door iemand ingezien was. Dus dat was heel bijzonder. Dat vonden die studenten ook heel leuk.
Ze moesten dus een indruk geven van hoe die musicals klonken. En dat moesten ze doen door een lied te reconstrueren of een scène op te voeren. Dus ze moesten ook echt naar die bladmuziek en die scripts gaan kijken. Natuurlijk was er niet van alle musicals die we hebben bekeken script en bladmuziek. Dus soms hebben ze ook een eigen interpretatie ervan moeten maken. Maar dat is heel erg leuk geworden.
Ze was één musical waar dan alleen liedteksten van waren en geen muziek. En daar hebben ze een soort rap van gemaakt. En een ander groepje die heeft een hele installatie gemaakt. Dus ze hebben echt een beetje hun eigen moderne versie ervan gemaakt.
Wie denk je dat ik een Zandvoort zag? Niet s'avonds in het donker, maar midden op de dag. Het was, ik weet het zeker, het mannetje uit de maan. Dat net als alle mensen een dagje uit wil gaan. De maan wou het niet hebben, je gaat niet, zei ze nee. Toen gleed hij naar beneden en plofte in de zee. Hij liet zich lekker draaien.
Ja, je merkt ook dat doordat ze met dat archiefmateriaal aan de slag gaan, dat die musicals echt tot leven komen. En ja, dat spreekt veel meer tot de verbeelding dan alleen een plat document als je alles bij elkaar gaat brengen en het in de context plaatst. Dus dat hebben ze heel goed gedaan.
En hebben jullie zelf nog nieuwe dingen geleerd naar aanleiding van hun onderzoek?
Ja, ik wel. Tenminste, ik wist van het bestaan van de musicals. Ik wist de namen, ik heb een klein beetje erover gelezen. Maar door het horen van wat en zien wat ze allemaal hebben gedaan, dacht ik eigenlijk van, oh nou ja, zo'n tekst van Voetje van de Vloer. Het is misschien, het is wel echt jaren 50, maar je zou het heel goed kunnen gebruiken voor een, ja, voor schoolvoorstelling bijvoorbeeld. Of iets voor volgende generatie studenten om een keertje mee aan de haal te gaan.
Ja, en ik zag ook wel parallellen met modernere musicals of naar andere Engelstalige musicals. Dus de Stunt is een hippie musical. Die is een jaar eerder dan Hair verschenen in de jaren 60. Maar heel grappig dat dat ook over dezelfde thematiek gaat. En hetzelfde geldt voor de musical science fiction. Een jeugdmusical was dat, over een dystopische toekomst. En daar gaat dan een popster naartoe. En met allerlei moderne muziek deed me weer denken aan We Will Rock You. Een hedendaagse musical die met diezelfde over diezelfde thema's gaat. Dus dat vond ik wel mooi om te zien dat er al voorlopers waren van die wat bekendere hedendaagse producties.
Je bent hier niet veilig. Jawel. De planeet is onbewoonbaar.
Een van de studenten die onderzoek heeft gedaan is Brecht Koppers. Samen met Anna Velke heeft hij onderzoek gedaan naar de musical Science Fiction uit 1969.
We hebben een soort soundscape-achtige, ja, auditieve experience proberen maken, waarin we een soort van de essentie van de musical proberen te beschrijven, dus met geluiden, dus aan de hand van muziek die zou kunnen lijken op de muziek die toen in de voorstelling was, en ook een beetje met de sfeer, de science fiction geluiden ertussen. En ook een deel van het script hebben we erin verwerkt. Dus je hoort een stem die Anna heeft ingesproken met echt teksten uit de musical. Omdat er dus geen muziek echt te beluisteren was.
En hoeveel wist je eigenlijk al van die musicals uit de jaren 60?
Toen we aan het onderzoek starten moesten we even oplijsten hoeveel musicals we al kenden. En dat waren er wel echt een beetje weinig. Het stopt toch snel bij Annie M.G. Schmid. Dus ik kende science fiction helemaal niet. Dus dat was helemaal nieuw. Eigenlijk alle musicals wel. Dus dat was wel interessant, ja.
En hoe vond je het om hier dan in te duiken?
Ik vind het wel interessant, vooral omdat ik... je krijgt wel toch heel veel meer mee van de Nederlandse musicalcultuur. En hoe anders die dan is met nu. Want eigenlijk merken dat er dus heel veel Nederlandse musicals werden geproduceerd in de jaren. En dat het nu hele andere Nederlandse musicals zijn. Of dat die heel anders zijn. Maar dat ze ook best wel modern zijn. Of ze zouden nu ook wel kunnen opgevoerd worden. Het is niet een soort van hele gedateerde vormen of humor of zo. Dat blijft allemaal eigenlijk wel een beetje actueel. Dus dat is wel grappig, dat die Nederlandse verhalen wel nog doorstromen naar het nu. Dus dat vind ik er vooral heel interessant aan.
Het viel me op toen jullie bij ons in het museum waren, dat je onwijs genoot van het kunnen aanraken van het oude materiaal. Kun je uitleggen waarom je dat zo bijzonder vond?
Omdat ik zelf ook schrijf en graag musicals wil maken of regisseren of schrijven, dan als je dan ineens zo'n heel script voor je hebt liggen wat echt getypt is nog met een typewriter of zo ziet het er dan uit, dan denk je, oh, ik heb echt de erfenis van iemands gedachten vast in mijn handen. En dat is heel raar dat dat al zo oud is. En dat er dus ook iemand is geweest met dezelfde inspiraties en dromen zoals jij, alleen in een hele andere tijd, en die dat dus ook echt heeft gedaan. Dus het voelt een beetje alsof iemand mijn script over zoveel jaren zou vast hebben. Dat zou ik ook iets heel bijzonder vinden. Dus ja, je voelt echt die hele erfenis van die cultuur en van dat maakproces. Dat is, eigenlijk wordt het materiaal alleen nog maar bijzonderder hoe meer je erover weet. Omdat dan denk je gewoon, oh, dit is gewoon echt zo'n momentopname van die musical. Dat is heel bijzonder. Ja, echt een beetje alsof je geschiedenis aanraakt gewoon.
Gaat-ie? Ja. Lieve heer, doe mij een wonder. Doe speciaal voor mij een wonder. Maak de lopper even los. Doe het gauw. Dat mevrouw de trap afdondert. Enkel dat, ik vraag niet meer. Kun je lachen, lieve heer? Ja, enkel dat, ik vraag niet meer. Kun je lachen, lieve heer?
Ja, dit was de repo van eigenlijk een reactie op een bezoek aan het IWO in Zuidoost. Ja. Van de Fontes-leerlingen, studenten in Tilburg. Dus dat was een hele uitstap, Milko.
Zeker. Ja. Maar de trein reden gelukkig, dus het was helemaal prima.
Heel leuke school. Ik heb er ooit les gegeven.
Ja.
Jaren her. Ja. Een soort masterclass, ja.
Ja. En we hoorden ook Connie Stewart.
Ja.
Die natuurlijk ook een enorme erfenis heeft achtergelaten.
Ja, Connie Stewart. Ja. De mensen zullen niet weten wie dat is. Maar,
veel mensen misschien wel, zonder dat ze het weten.
Ja, ja, ja.
Zeur niet, het is over. Dat zijn eigenlijk de liedjes die zij groot heeft gemaakt.
Ja, zij was de grand dame eigenlijk van de Nederlandse musical. Ja. En,
de muze onder andere van Wim Sonneveld.
Onder andere, ja. Ja
en Annie M.G. Schmid.
En natuurlijk Annie M.G.
Annie M.G. Schmid.
En hoe zit de connectie met jou dan? Waar kwam dat nummer vandaan, dat duet?
Zij zou het stokje aan mij dus doorgeven. Ze was van plan om ermee te stoppen. En
dat was serieus?
Dat was voor haar serieus, ja. En ik zou de nieuwe Connie Stewart worden, zeg maar. daar werd door... Dat zou dan groots gevierd worden en gepresenteerd met televisie, radio enzovoorts. En er werd een lied speciaal voor gemaakt door Harry Bannink. Het liedje wat je een stukje van hoorde was door Harry Bannink. Maar ik zat dus in Hair en Hair was een Engelse productie. Dus de salarissen waren Engels. En dat kende Nederland helemaal niet. Ik verdiende toen 10.000 gulden per maand. En ik geloof dat een gemiddelde artiest in Nederland toen, 2.000 gulden.
Connie zat daar net boven.
Misschien nog wel onder. Ja. En dus toen ik dus ging onderhandelen voor de musical Salvation, waar onder andere dus Rob de Nijs ook in zat. Daar heb ik een jaar mee zitten werken. En toen noemde ik dus een prijs. En de producent... die ik dus net had genoemd. En die, Die zei van, ja, nee, ik dacht het niet. We zitten hier in Nederland en dat gaan we dus niet doen. Hè?
Hij vond het een jaar salaris.
Ja, precies. Dus hij zei daarbij, iedereen verdient hetzelfde. Toen zei ik, oh, nou oké, als iedereen hetzelfde verdient, dan ga ik daarmee akkoord. Maar wat gebeurde er tijdens de repetities? Viel iemand uit. En Elsje de Wijn, de actrice Elsje de Wijn, die had net een hitje gehad met het liedje Karel, Karel, pak me nog een keer, pak me nog een keer. In ieder geval...
Dat zijn ook liedjes die een beetje lastig liggen nu.
Dat was een carnavalshit, geloof ik. In ieder geval, die werd dus aangenomen. Hoe het ter sprake kwam, weet ik niet. Maar toen bleek dus dat zij minder verdiende dan wij. Dus ik klop aan bij de producent. Ik zeg, jij had afgesproken dat iedereen hetzelfde zou verdienen. En nou hoor ik dat Elsje minder verdient dan wij. Dat zie ik niet zitten. En toen zei ik, waar bemoei je je mee? Doe jij je dingetje, schoenmaker hou je bij je leest en pis off en doe je werk en bekijk het maar verder. Ik zeg nee. Ik zeg of Elsje krijgt hetzelfde als wij of ik stap nu gewoon en ik ga naar huis. En toen zei hij, ik zorg ervoor dat jij nooit meer op het toneel zal staan in geen één theater in heel Nederland. En,
dat is mislukt.
Dat is mislukt. Ja. Dat is mislukt. Ja. En een half jaar voor zijn dood kwam ik hem tegen. En heeft hij zijn excuses nog aangeboden.
Oh, maar Elsje kreeg wel hetzelfde uiteindelijk.
Ja, anders was ik opgestapt.
Ja, ja. Geweldig. Ja. 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 Hey, je had het over Rob de Nijs.
Ja.
Ik kan me iets herinneren van Rob de Nijs en jou op twee hele grote Harley Davidsons. Wat was dat?
Ja, precies. Wij deden eigenlijk de eerste visuele versie ooit van Jozef.
The
Amazing Technicolor Dreamcoat.
Dank je, Milko.
Ja, dat werd een televisieproductie van de Icon. En dat was met Rob en ik. Ik speelde Jozef, Rob speelde de verteller. En Focus, de popgroep Focus met Jan Akkerman. En dat was het orkest die ons begeleidde. En het was een groot kinderkoor. En dat ging toen naar een of andere televisiefestival in Frankrijk en won toen een prijs. En toen hebben Lloyd Webber en Rice, is dat ter oor gekomen. En die hebben toen ernaar gekeken. En daarna pas hebben zij het op toneel gezet.
Ze hadden daar eerst een schoolvoorstelling van gemaakt. Toen was er een LP. En na jullie, wat ze gezien hadden, wat jullie ermee deden. Ja. En toen hebben jullie op twee hele grote motorfietsen hebben jullie daar opgezeten. Wat uiteindelijk wellicht mensen op gedachten heeft gebracht bij Ik Jan Kramer. Of nog later Soldaat van Oranje, maar...
Ja.
Maar
ja.
Ik Jan Kramer,
wat een verhaal. Dat was ook... Ja, dat duurt weer een uur. Iedereen,
nou, we houden het
over,
kort,
over,
want ik wil ook iets laten horen van Ik Jan Kramer. Maar okay. Dat was ook een Nederlands originele musical. Ja. Zeldzaam, Ik Jan Kramer. Ja. Eigenlijk musicals die heel kort gelopen hebben.
Ja.
Ik doe hierbij een tip voor theaterproducenten. Goh, waar kijk daar eens naar.
Ja, waar fantastische musicals.
In plaats van de bekende titels.
Ja.
Zeldzaam, Ik Jan Kramer. En je hebt ook nog film gedaan, Bill. Heel kort even nog aantippen.
Ja.
Want dan gaan we weer muziek luisteren.
Ja, Lieve Jongens natuurlijk. Hè? Het boek van Gerard Reven. En daar speelde ik dus een van de vriendjes van
Speelde
van
je een Reven. Lieve jongen?
Ja, ik speelde een lieve jongen. En zong dus ook de titelsong.
Daar gaan we naar luisteren.
Oh, oké.
Ja, gaan we naar luisteren. Goed. Toevallig hebben we die klaarstaan.
Nou, oké.
Oudere heren die met pijn blijven proberen jong te zijn. Oud en verzopen, maar met wat poen, daar valt nog iets mee te doen. Gun ze een pretje op zijn tijd, jongens, je bedje is gespreid. Maar laat ze merken, ze moeten werken, want anders dan zijn ze je kwijt. Lieve jongens, lieve jongens, lieve jongens, lieve jongens, lieve jongens.
de blauwe zee en de horizon. Amerika, de USA. Amerika, Amerika. Amerika. You're gonna be a star. You're gonna go so far.
Amerika.
In the USA.
Amerika.
In Amerika.
Amerika. In het kader van, we gaan naar Amerika in het kader van de toekomst, Bill. Ja. We hebben zoveel gehoord en je hebt nog zoveel verhalen, maar we moeten naar het einde. Ja. Wellicht schuif je nog een keer aan en komt met nog meer verhalen. Ja. Maar de toekomst, wat brengt de toekomst?
Nou, Doris Day zei altijd, que sera, sera, ja. Whatever will be, will be. Nou ja, de bedoeling is in ieder geval het najaar weer Jan Rot-middagen te doen.
De ode aan Jan Rot.
De ode aan Jan Rot.
En, met Marjolein Meijers is dat?
Het is eigenlijk een programma met Marjolein Meijers. Ik was daar oorspronkelijk de gast en we gaan proberen om mij nu wat meer daarin te stoppen. En dus we zijn bezig met crowdfunding om te zien of we dat een beetje voor elkaar kunnen krijgen. Want het is wel met een viermans orkest.
Oké. Nou, daar gaan we wellicht nog meer van horen. We zijn alweer aan het einde van dit programma. Dank je wel, Bill. U luisterde naar Moet Je Nou Eens Horen. Dank aan mijn tafelgenoten Bill van Dijk en Milko Fijnebuik. Natuurlijk dank aan onze technicus Abi Ieping. En wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag en tot horens.